Dus Matteüs 16, 21 tot 28. 1 Petrus 2, 18 tot 25.
Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zou willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, dewelke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En dan 1 Petrus 2, vanaf het 18e vers. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig de Heeren, niet alleen de goeden en bescheiden, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om de conscientie voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt, maar indien gij verdraagt, als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen.
Bier. De gemeente, wij kunnen Christus niet losmaken en losdenken van het kruis dat hij droeg. Hij is de gekruisigde zaligmaker. Hij kwam naar deze aarde om te lijden en te sterven, om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En zo kan de Heere Jezus niet worden losgedacht van het kruis dat hij droeg. Maar gemeente, dat geldt nu ook voor de christen. Je kunt niet christen zijn zonder ook kruis te dragen. En daarover willen wij vanmorgen met elkaar gaan nadenken. Vandaag is het de eerste Lijdenszondag. De Lijdenszondagen, zoals wij gebruikelijk zijn die te hebben, 7 zondagen voor Pasen, Daar letten wij op het lijden en sterven van Christus. Op deze eerste lijdenszondag zou ik met Gods hulp uw aandacht willen bepalen bij het woord van onze tekst, waarin de Heere Jezus zegt: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Vanmorgen gaat het dan over discipelschap. We letten in de eerste plaats op het voorrecht ervan. Ten tweede de prijs ervan. En in de derde plaats de nodiging ertoe. Discipelschap, het voorrecht, de prijs en de nodiging. Gemeente, in de eerste plaats zou ik daarom uw aandacht willen bepalen bij het voorrecht van het discipelschap. Want als je zo de tekst leest, dan zou je kunnen denken: wat is daar nu voor aantrekkelijks aan? Om een discipel te zijn van de Heere Jezus, als Hij ons dit voorhoudt. Je moet jezelf verloochenen, je moet je kruis dragen. En zo kun je mijn volgeling zijn. Dan zou je zeggen: ja, maar dan kun je toch beter maar geen discipel zijn van de Heere Jezus. Want er is toch geen mens die zichzelf aanbiedt in en die zegt: laat mij dat maar doen. Inderdaad. Er is niemand die zich daarvoor aanbiedt. En toch is het wel nodig. En is het ook een enorm groot voorrecht om het te mogen doen. Wat is eigenlijk discipel zijn? Een discipel is een volgeling, een leerling. Dus een discipel heeft altijd een leermeester nodig. En iemand die hij volgt. Anders ben je geen discipel. En zo ligt het geestelijk ook. Discipelen van de Heere Jezus zijn zij die achter hem aankomen, die hem volgen, die hem tot hun leermeester en leidsman hebben. En zo zegt Christus hier in onze tekst: zo iemand achter mij wil komen. En gemeente, laten we goed dat woordje achter benadrukken. Laten we niet over dat woordje heen lezen, want ik denk dat we dat maar al te gemakkelijk doen. De Heere Jezus zegt niet: wie voor mij uit wil lopen. Want zo zijn er ook heel wat mensen die met de beste bedoelingen overigens voor de Heere Jezus uit willen gaan en hem de weg willen wijzen en hem willen leiden. En dat hoeven nog niet eens de minsten te zijn. Dat kunnen mensen zijn die genade hebben in hun leven. Ik denk even aan Petrus, de discipel van de Heere Jezus. Dat is een beste man. Iemand die had gezegd: Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. En tot wie de Heere Jezus had gezegd: zalig zijt gij, Simon Barjona. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, toen hij die goede belijdenis deed. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar even later zegt diezelfde Petrus, wanneer de Heere Jezus zijn lijden heeft aangekondigd aan de discipelen: Heere, dat zal u geenszins geschieden. Maakt u zich maar niet ongerust, gebeurt niet. zal ik wel verzorgen. Petrus. En dan zegt de Heer Jezus, ga weg achter mij, Satan. Want ge verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Dat is Petrus. Aan de ene kant die rotsman, Cephas. En tegelijk ook Petrus. Die oude mens. Die man die het zo goed wist. En die het zelfs de Heere Jezus wel even zou vertellen hoe het moest. Een tweemens. En gemeente, zo ligt het in het leven van de genade, nietwaar? En als u daar in uw eigen leven iets van kent, iets van het leven van de genade, als u ook uzelf enigszins hebt leren kennen, dan zegt u, ja, daar herken ik mijzelf wel in die Petrus. Die voor de Heere Jezus uit wilde gaan. Maar de Heere Jezus zegt nu juist niet wie voor mij uit wil gaan. Hij zegt ook niet wie naast mij wil lopen. Zodat ik samen met hem het leiderschap kan delen. Dat klinkt dan nog ietsjes ootmoediger. Niet voor hem uit, maar naast hem. En toch kan dat ook niet. Want de Heere Jezus wil alleen leidsman zijn. Hij alleen is onze leermeester. En ons is het voorrecht gegund om niet meer dan leerling te zijn. Niet meer en ook niet minder. Want als je daar goed over nadenkt, gemeente, wat is dat toch een voorrecht om Christus te mogen hebben als je leidsman. Want wie is hij eigenlijk? Is hij niet de Zoon van God? Is hij niet degene die naar deze aarde kwam als de zaligmaker van zondaren en die wel weet hoe hij zijn werk moet doen, die ons daar niet voor nodig heeft. Wat een liefde en wat een genade die hij openbaart. Hij zou ook kunnen zeggen, ik heb jullie allemaal niet nodig. Gaat weg van mij. Wat zoeken jullie bij mij? Kom niet te dicht bij mij, want ik ben heilig. Dat zegt hij niet. Hij zegt, zo iemand achter mij wil komen. En dan kun je niet meer zeggen dan wat Johannes de Doper zei. Ik ben het niet waard om zijn schoenriem te ontbinden. Een onwaardig schepsel. Hij zegt het, zo iemand achter mij wil komen. Maar dan moeten we ook letten, gemeente, op de prijs die dat kost. Want het gaat niet zomaar. Het is niet gemakkelijk om een discipel van de Heer Jezus te zijn. Van mensenkant zelfs, moet ik zeggen, is het onmogelijk om een discipel van Christus te zijn. Omdat er van nature geen enkel mens is die zal zeggen, maar natuurlijk, ik verloochen mijzelf wel. En dan denk ik weer even aan Petrus. Toen de Heer Jezus veroordeeld werd. Voor Caiaphas stond. Toen stond die Petrus, de Heere Jezus, daar te verloochenen. Waarom? Omdat hij zichzelf niet wilde verloochenen. Daarom verloochende hij zijn meester, zijn heiland. Welke prijs dan moet betaald worden om achter hem te komen? En onze Heere noemt hier drie dingen. Allereerst zelfverloochening. Die verloochenen zichzelf, zegt hij. Zelfverloochening, dat betekent nee zeggen tegen jezelf. Ik wil wel het een, maar ik moet toch in Gods kracht en met zijn hulp nee zeggen tegen mijzelf. Tegen de hoogmoed van mijn hart. Tegen de boze lusten van mijn vlees. Zelfverloochening. We gebruiken dat woord ook wel in een algemene zin. In het dagelijkse leven. Jezelf ontzien. Jezelf verloochenen. Een stapje terug doen. Denk even aan een atleet. Want die sport beoefent. Die moet zichzelf veel ontzien. Want om een atleet te kunnen zijn en om straks een prijs te kunnen winnen, moet je in topconditie zijn. Misschien moet je dan een heleboel lekker eten laten staan, want het is niet goed voor je gezondheid. Je moet heel hard trainen. Dus je kunt bepaalde afspraken, bepaalde verplichtingen niet nakomen. Je moet een heleboel laten staan, omdat je dat ene doel voor ogen hebt, om straks een prijs te kunnen winnen. Want je kunt ook heel gewoon denken aan het volgende. Als je een reis gaat maken, een verre en een dure reis, dan moet je heel veel geld sparen. Dan moet je misschien wel een jaar lang sparen en dan moet je alles wat je verdient, alle bijverdiensten zal ik maar zeggen, moet je opzij leggen. Je kunt geen extra dingen doen, zou je best wel willen, maar je kan het niet doen, want je wil straks die reis gaan maken. En zo kun je in een hele algemene menselijke zin spreken over zelfverloochening. En natuurlijk als wij onze tekst lezen, dan hoop ik dat we wel beseffen dat het wel wat dieper gaat hier. Want jezelf verloochenen, dat betekent nee zeggen tegen jezelf. Om Christus wil. Ook als die andere persoon, die buurman of die collega op je werk, of die klasgenoot je uitlacht, ben je nog zo ouderwets? Man, je bent niet met je tijd meegekomen. Zelfverloochening. Om jezelf te onderwerpen aan het woord en de wil van God. Dat gaat niet met zelfhandhaving. Want zelfhandhaving is precies het tegenovergestelde van zelfverloochening. En gemeente, laten we maar eerlijk zijn. Dat willen we toch allemaal, onszelf handhaven. Natuurlijk, de Heere Jezus mag best mijn leidsman zijn, maar ik wil wel dezelfde blijven. Er moet aan mij niets veranderen. Ik wil best wel een leidsman hebben die mij naar het succes leidt en die mij voorspoed geeft. Maar één te hebben die zegt, als je achter mij wil komen, dan moet je jezelf leren verloochenen. Puur en alleen om mij, om de Heere Jezus. dat is zelfverloochening. Dat is het leren bidden. Uw wil geschieden. Uw wil alleen. Mag u dat nazeggen? Door Gods genade. Kunt u dat meebidden? En jij? Gods wil geschieden. Als je ziek bent. En als je de boodschap krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent. En dat de doktoren niets meer voor je kunnen doen. Om dan te leren belijden. En niet in heftig verzet te komen en in opstand. Maar om je dan te onderwerpen aan zijn hand. Gemeente, dat is genade. Maar dat kan ook alleen als we zien op de Heer Jezus Christus. Want Hij zelf heeft gebogen. Hij zelf heeft zich verloochend. En Hij heeft gebeden in de hof van Gethsemane. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Een gemeente zelfverloochening voor ons is nog wel wat anders dan zelfverloochening voor Hem. Hij is de Zoon van God die van de hoge hemel neerdaalde naar deze aarde. Die mens werd. En die pijn en schande leed. Terwijl Hij het voor zichzelf niet nodig had. Wij hebben dat verdiend. Maar Hij had dat niet verdiend. Ziende op Hem, in gemeenschap met de Heere Jezus, dan ga je het leren om jezelf te verloochenen. Maar dan ook het kruis dragen, dat is het volgende wat erbij komt. Want daarin komt de zelfverloochening uit. Zelfverloochening op zichzelf is een innerlijke gesteldheid. Maar die komt naar buiten, die wordt gezien in het kruisdragen. Wat betekent dat nu, kruisdragen? Betekent beproevingen en verdrukking doorstaan om Christus wil. En om dat niet alleen maar te doorstaan, maar om dat vrijwillig en blijmoedig te dragen. Tot Gods eer. Dat is kruisdragen. Dat is niet almopperend en zuchtend en protesterend. Je kruis voor te slepen. Maar te dragen. De Heere Jezus zegt die nemen zijn kruis op. Dat houdt in dat dat kruis er al is. Je hoeft zelf geen kruis te maken. Dat kruis, dat is er al. Je hoeft het alleen maar op te nemen. Het kruis, niet de kroon. Die kroon, ja, die heeft de Heere wel beloofd. Aan degene die Hem lief hebben. Maar het is altijd de weg van het kruis naar de kroon. Dat was de weg die Christus ging. En dat is ook de weg die wij moeten gaan. Het deel van de gelovigen op aarde bestaat in kruisdragen. Pijn, verdrukking, schande verdragen om Christus wil. En gemeente, dat staat nu haaks op onze menselijke natuur. Dat staat haaks ook op de samenleving waarin wij leven. Want daar worden we toch allemaal door beïnvloed. Je maakt er deel van uit. Je kunt jezelf niet isoleren. We leven in een genotzuchtige samenleving, waar alles draait om het eigen ik en om het eigen genot. En het gaat er maar om dat jij je goed voelt. En daar druist het evangelie nu dwars tegenin. Gemeente, je kunt, en laten we ook nooit proberen om een compromis tot stand te brengen tussen het kruis van Christus en het genot van deze wereld. Want het is eenvoudig onmogelijk. Er is maar één weg om tot de heerlijkheid te komen. Dat is de weg van kruisdragen. Zelfverloochening en kruisdragen. Helaas is de wereldse boodschap in heel veel kerken binnengedrongen, waar men toch maar zoekt om het een met het ander te verbinden. En waarin het evangelie verdraaid wordt tot een boodschap van voorspoed en succes. Als je God dient, dan gaat het goed met je. Dan ben je voorspoedig, dan zullen de zaken goed gaan en dan zul je gezond zijn en noem maar op. Maar dan weet je niet goed raad met deze tekst van vanmorgen. Dan kan je alleen maar zeggen, nou ja, tegenslagen en moeite, dat zijn hindernissen die een succesvol christelijk leven in de weg staan. Maar dan spreek je wel het woord van God tegen, de tekst van deze morgen. Die dragen zijn kruis. En gemeente, hier geldt opnieuw dat de Heere Jezus ons niet maar iets voorhoudt waar Hij zichzelf van verschoont. Wat Hij ons voorhoudt vanmorgen, daarin is Hij zelf voorgegaan. Hij zelf heeft het kruis gedragen, ja, het zwaarste kruis. Want Hij droeg het kruis van onze zonden. En dat was een onnoemelijk zwaar kruis. Dat was een leed waarmee geen mensenleed op deze aarde te vergelijken is. Maar misschien vraagt iemand vanmorgen, als Christus dan het kruis gedragen heeft, waarom moet ik dat dan ook nog? Dat is een goede vraag. Inderdaad, de Heer zou kunnen zeggen, u hoeft geen kruis te dragen. Ik breng je zo wel tot de heerlijkheid, want voor ons die in Christus zijn, is er geen betaling van de zonde meer nodig. En toch, gemeente, blijft het kruis wel nodig in het leven van ieder christen. Waarom? Om te sterven aan onszelf. Om te sterven aan de zonde. Want daar gaat het in ons leven om. Niet meer om te betalen, maar om te sterven aan de zonde. Aan die zondige neigingen in ons leven. Aan onze zondige natuur. En daarom is het kruis nodig. Christus stierf voor de zonde. Opdat wij zouden sterven aan de zonde. En opdat we niet zullen omkomen in de zonde. Want dat blijft ook gelden, gemeente. Wie buiten Christus is en blijft en sterft buiten Hem, die komt om in zijn zonde. Dan sterf je zonder God en zonder hoop en zonder borg voor je ziel. En dan kom je eeuwig om. Die dragen zijn kruis en volgen mij. Weer laat de Heere Jezus zien hier dat het aankomt op volgen. Achter hem aankomen. De discipelen konden dat zichtbaar doen, want de Heere Jezus was bij hen. Met het lichaam. Voor ons ligt dat natuurlijk anders. Hij is in de hemel. En toch geldt ook vandaag nog die volgen mij. Die volgen mij, mijn leer, die volgen mijn voorbeeld. Wat zou Jezus doen? Misschien is dat wel een vraag die u zich af en toe eens stelt, als je voor een moeilijke beslissing staat. Wat zou de Heere Jezus nu doen in deze omstandigheden? En dat is een vraag die vaak niet gemakkelijk te beantwoorden is. Omdat we niet rechtstreeks in de Bijbel een tekst vinden die het antwoord geeft. En toch, gemeente, geeft Gods woord ons wel antwoord op onze vragen. Misschien krijg je geen hoorbare stem uit de hemel en die krijg je ook niet. Maar we hebben het woord van God dat een lamp is voor onze voeten en een licht op ons pad. En wie op het woord van God let en wie daarnaar luistert, die zal van de Heere ook leiding krijgen. Om één voorbeeld te noemen, en daarom hebben we gelezen 1 Petrus 2, waar Petrus slaven aanspreekt. Slaven die harde meesters hadden. Wat moeten zij doen? Petrus zegt niet in opstand komen. Maar wees geduldig en zie dan maar naar de Heere Jezus, die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, dreigde hij niet. Wacht maar, ik zal jullie wel. Als ik mijn kans krijg. Is dat misschien vanmorgen van toepassing op een van ons? Leeft dat in jouw hart of in uw hart? Wacht maar. Straks, later, dan zal ik hem wel krijgen. En dat is niet de geest van Christus. Want als je achter hem leert aankomen, en als je hem leert volgen, dan geef je het over in de hand van hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is in de hand van God. Volg dan maar gehoorzaam zijn stem, zijn woord. Dan zul je een goed discipel van Christus zijn. Maar voor wie is dat nu? De Heere Jezus spreekt hier tot zijn discipelen. Geldt dat dan ook voor ons vanmorgen? Letten we daar nog op in de derde plaats. De nodiging die we in deze tekst beluisteren. Waar vind ik die nodiging? Eigenlijk niet zo, met zoveel woorden. Maar het ligt er wel in opgesloten. Want de Heere Jezus zegt: zo iemand achter mij wil komen. Iemand, wie ook maar. En dat geldt ook voor ons vanmorgen. En daarom komt ook die nodiging vanmorgen tot ons. Kom dan tot mij, kom maar achter mij aan. Maar ik ben iemand die niet kan strijden. Dat geeft niet, hij zal het u leren. Maar ik kan niet leren, ik ben zo dom. Geeft niet. Hij neemt leerlingen aan die het niet weten. Hij zal u wijs maken. Hij zal jouw wijsheid geven. Want weet u wat het eigenlijk is? Mensen die het allemaal weten en kunnen, daar heeft de Heere Jezus niets aan. Want die weten het zelf wel. Maar juist degenen die het niet meer weten en die het zelf niet kunnen, die vinden in hem hun leidsman. Petrus moest het leren, die les, een harde les. En toch door Gods genade heeft hij het geleerd. En zo schreef hij later 2 zendbrieven, waar we uit die ene brief gelezen hebben. En waar hij nu zelf de les in praktijk brengt en ook aan anderen voorhoudt, de les die hij zelf geleerd heeft. En ziet u, gemeente, dat is wat genade kan doen. Jawel, genade. En genade alleen. Het is geen schande om te belijden dat je ongeschikt bent. Laten we zomaar tot hem gaan, ootmoedig. Want wie dat nu ootmoedig belijdt voor God, die zal hij tot een leidsman zijn. En Christus zal u maken wat u van uzelf niet bent. En is dat niet de prijs ten volle waard? Amen. Heren in de hemel, tot u mogen wij naderen aan het einde van deze dienst met dankzegging. Want u bent goed, u bent rijk in barmhartigheid. Daarvan hebben we ook vanmorgen iets mogen horen. En Heere, waar u het zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij, trek ons dan met uw liefdekoorden. Want gij alleen zijt degene die kunt en wilt leiden. Heere, leg dat dan in onze harten, die bede. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere, zegen uw woord dat we vanmorgen mochten horen. Heb dank voor de dienst die we mochten hebben. Ga met ons verder deze dag en breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu als onze slotzang, Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. 23, vers 3.